welkom beste luisteraars en bij deze gelegenheid ook beste kijkers. Want we gaan het alweer over de Verenigde Staten hebben. Uiteraard heb ik daarvoor David Nijskes en Roan Asselman uitgenodigd. En die hebben deze keer een uittreksel uit het David Nijskes datacentrum live bij ons aanwezig. In de vorm van een kaart van de Verenigde Staten met veel rood en blauw. David, waar kijken we naar?
We kijken naar de uitslag van 2020.
De verkiezing Trump-Biden.
Trump-Biden 2020. Daar
gewonnen
kijken we
door
naar.
Biden, als ik het goed kan zien, met 307 tegen 231.
Kiesman, inderdaad.
Kiesman, ja.
Dus 538 kiesmannen te verdelen. Met andere woorden, dit was de map in 2020.
De kaart, de uitslag.
Dat is de basis. Daar vertrekken we van.
Ja.
En dan zien we toch nog even wat zeer opmerkelijk was. Was dat Trump toch wel enkele staten verloor die hij gewonnen had in 2016. En dan hebben we het voornamelijk hier over de noordelijke staten. Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Uh-huh. Georgia beneden en Arizona.
En ik zie hier één blauw eentje. In een volledig rood vak.
In een volledig rood vak. Dat gaat over het tweede district in Nebraska.
Oké. Okay.
Ja, dus in Nebraska stemt men per district.
En de kiesmannen zijn per district?
Ja, er zijn drie districten.
Ah.
Ja, dus, en de algehele winnaar die krijgt twee. Ja. Dus die krijgt twee kiesmannen.
Ja. Ja,
want die wint de hele staat. En dan is het per district kan je ook nog één stem winnen.
Oké. Okay.
En dat is een zwart district in Nebraska. En daar heeft Biden gewonnen. Okay. Trump had daar ook trouwens gewonnen.
Is dat nu zo'n traditioneel beeld van de Verenigde Staten? Zo het midden is republikeins en de kusten grotendeels democratisch? Ik zie Ron knikken.
Al een tijdje zo, hè. Zeker ja? weten. Het bijzondere hier was dat we, waar Trump vorige keer de noordelijke grens van de Verenigde Staten rood deed kleuren, en dat was de manier waarop hij gewonnen had. Dus zoals David net zei, Wisconsin, liever Michigan en Pennsylvania, heeft Biden deze keer een aantal zuidelijke staten doen blauw kleuren. En dat is hoe hij gewonnen heeft. Arizona in het zuidwesten en Georgia in het zuidoosten. Maar dat zijn dan de uitzonderingen. Dat zijn natuurlijk ook de uitzonderingen die de verkiezing bepalen. Maar wat we al lang zien, dat is dat zijn de kusten, de goed gepopuleerde, goed bevolkte, dichtbevolkte kusten, zijn democratisch. En dan flyover country, zoals het wel eens tamelijk neerbuigend wordt genoemd, is rood, is republikeins.
Zo hebben jullie dat inderdaad bij ons ook al eens genoemd. Ik meen uit de volgende dia begrepen te hebben, daar is hij al, dat er ook iets verschoven is. Hè? Nog altijd 270 kiesmannen nodig
om te winnen.
Om te winnen.
Maar er zijn enkele wijzigingen aangebracht
in bepaalde staten die één bij hebben.
Want elke 10 jaar wordt er een volkstelling gehouden.
Uh-huh.
En dat heeft natuurlijk implicaties op het aantal kiesmannen in de staten die daar te verdelen zijn. En wat zie je? Hè, dus dat voornamelijk blauwe staten een kiesman verloren hebben en voornamelijk rode staten kiesmannen gewonnen hebben. Hè, dus, maar al geheel zie je in feite dat men hier in het noordwesten, dat daar mensen verhuizen, voornamelijk naar het zuiden. Een klein beetje in Montana is er ook iemand bij. En dan Californië verliest één kiesman.
Maar niet van die aard om te zeggen, dat verandert de manier waarop aan
dat verandert
aan
niks, dat verandert niet veel, maar
gedaan.
Je ziet wel -3 + 3. Dus dat is 6. Hè?
Ja.
Dus dat zijn natuurlijk, als de uitslag gewoon gelijk blijft, hebben de Republikeinen 6 kiesmannen minder achterstand.
Mm-hmm.
Belangrijk is ook naar waar de mensen verhuizen. Dat is niet onbelangrijk, dat is ook geen toeval dat het vooral Texas en Florida zijn, in het zuiden daar. En dat die mensen dan vooral uit Californië in het westen en uit New York in het noordoosten komen. Dat zijn staten die, Californië en New York in het bijzonder, waren zeer, ik kan niet alles op politiek steken, maar toch wel deels en zeer links beleid wordt gevoerd, met een aantal gevolgen die te verwachten waren, die onvermijdelijk waren en die zich nu hebben gerealiseerd. Misdaad, in het bijzonder hogere belastingen, een onaantrekkelijk ondernemingsklimaat. En wat je ziet is dat mensen, ondernemers in het bijzonder, uit Californië en New York vertrokken zijn en hun onderneming en hun gezin hebben meegenomen naar het warmere zuiden. Waar, en dat zijn dan vooral de staten in Florida en in Texas. En wat is een beetje de pitch daar? Austin in Texas is daar een goed voorbeeld van. Dat is, kijk, je hebt een relatief, laten we zeggen, sociaal-liberaal klimaat. In de staten van Texas zijn in die zin niet echt anders dan de staten van Californië. Maar je hebt daar wel die robuuste, rode, vrijheidsminnende, conservatieve, lage belastingen, sterke veiligheidscultuur van Texas en Florida, van Greg Abbott, de Republikein, mm-hmm. en Ron DeSantis, de Republikein. Dat is eigenlijk de pitch naar nieuwe ondernemers toe. En dat is waarom dat die ook verhuizen, samen met hun gezin, van bijvoorbeeld New York naar Florida, van bijvoorbeeld California naar Texas.
Maar wie wordt er geteld? Zijn dat enkel...
Ja, dat was een grote discussie. Hè?
Ja, wel.
Dat was een grote discussie. Men heeft alle inwoners geteld.
Dus niet alle Amerikanen?
Niet alle Amerikanen, dus niet alle kiezers. Hè? Dus dat is een grote discussie. Men zal die discussie opnieuw voeren de komende jaren.
Ja, tot de volgende tijd.
Omdat dat natuurlijk een groot verschil is. Omdat er natuurlijk veel...
Worden illegale meegeteld?
Illegale worden meegeteld, worden niet meegeteld. Dus het gaat om bewoners. Dus dit gaat over bewoners en niet over kiezers. De vorige regering Trump wou enkel kiezers. De rechter heeft daar voorlopig een stokje voor gestoken, maar dat komt sowieso terug. Okay. En nog één opmerking, dus de reden waarom hier voornamelijk wordt verloren, is natuurlijk de Rust Belt. Hè.
Ja.
Dus het is voornamelijk fabrieken, koolmijnen die dichtgaan. En bijvoorbeeld in Montana zie je dan tegenovergestelde, dat is natuurlijk heel veel schaliegas. Dus de reden dat
en daar... Dus arbeiders en
arbeiders, en mensen verhuizen waar een job is.
Oké. De volgende kaart is... wacht, ik kom even terug. De verandering van het kiescollege 2020.
Ja. Dus hier vertrekken we van. Dus dit is min of meer waar de basis waar we van vertrekken. Wat we min of meer geloven...
Waar we zeker kunnen van zijn.
Waar we min of meer zeker van zijn.
Oké.
Dus dan zien we dat Democraten 213 kiesmannen hebben en de Republikeinen 219. Dat is in feite de basis van waar we van vertrekken. Ik zou in feite misschien dat ik bij Maine er nog één moeten afhalen. Dus 218. Maar hier vertrekken we van. En wat valt hier in feite op? Hier valt één ding op en dat is in feite dat de staat Ohio en de staat Florida, die twee, dat die in feite in de veilige republikeinse kolom staan.
Mm-hmm.
Wat toch zeer opmerkelijk is, gegeven de verkiezingen. Herinner u Bush-Gore in 2000, Florida. En Ohio, waar ook in 2004 Bush de overwinning pakte en zo... de verkiezing won van John Kerry. Dus dat is toch zeer opmerkelijk dat die twee staten ondertussen veilig in de republikeinse kolom zitten.
Mm-hmm. Barack Obama won Florida 2 keer. Niet zo lang geleden.
Ohio ook.
En Ohio won hij ook. 1 of 2 keer, daar ben ik nu niet zeker van. Maar zeker 1 keer. En wat we gezien hebben, eigenlijk sinds Trump, en ik denk wat Florida betreft in het bijzonder ook onder de huidige gouverneur, dat... Republikeinen een enorme overwicht haalden in onder andere registraties. Mensen die aangaven, kijk, ik registreer mij als republikein.
Mm-hmm.
Dat is waanzinnig. Ik denk dat ze, ik wil er nu vanaf zijn, een voordeel van 800.000 kiezers, meer republikeinen dan democraten, kunnen er ook 600.000 zijn. Maar het punt is, 10 jaar geleden was dat omgekeerd. Ja, dat is een waanzinnige switch. Mm-hmm. En dat valt dus opnieuw niet los te zien van die bredere politieke keuzes die gemaakt zijn in de midden van de jaren 2010 en die nu hun vruchten tonen in 2024 en idem in staten waar dat die mensen vandaan komen.
Want op die kaart moet je dan toch eens uitleggen, je hebt eigenlijk donkerblauw, lichtblauw, donkerrood, lichtrood en dan een...
Hoe roder de kaart, hoe meer zeker dat is voor de Republikeinen.
Okay.
En het donkerder blauw. Hoe zekerder voor de Democraten. Maar min of meer wat hier staat, dat is wat ik geloof de absolute basis is. Ik denk dat het een beetje consensus is. Je zou eventueel, ik zeg nog, het rozen van Maine er kunnen aftrekken. en misschien nog New Hampshire te kunnen aftrekken, maar dat is in feite de basis.
Alles.
En dat is dus, draait alles rond die 104 kiesmannen?
Alles draait dan om die 104 te verdelen kiesmannen.
Ja, die, die moet je veroveren, wil je president van de Verenigde Staten worden.
Ja.
Dus eigenlijk kun je zeggen, de campagne moet zich alleen maar richten naar, naar die staten.
Voornamelijk in die staten, maar ja, we hebben ook nog de volgende slide.
Ja.
Dus de volgende slide ga je zien dat er iets meer ingekleurd is. Ja. Dus dat is in feite waar vandaag een beetje de consensus wat meer...
consensus iets, onder pijlers.
Ja, onder pijlers, waar min of waar nog iets meer zekerheid is over is. En dan zie je dat bijvoorbeeld Minnesota, Minnesota in de democratische kolom gaat.
Mm-hmm. Want nu zijn er maar 77 kiesmannen meer.
Nu zijn er maar 77 kiesmannen meer. Ja. Dus dan zie je Minnesota gaat naar de democratische kolom. Het is zo dat Minnesota, dat is een beetje een droom van republikeinen. Om, Trump heeft daar ook campagne gevoerd in 2016 in het zuiden. Hier zo heeft hij campagne gevoerd. Had voornamelijk te maken dat hij zijn ogen op Wisconsin gericht heeft, gericht had. Wat voor de Democraten maar een verrassing was dat ze maar, die ze maar gezien hebben op verkiezingsavond, want Hillary Clinton is niet naar Wisconsin geweest op campagne en ze heeft dan toch die staat nipt verloren. Ze dacht dat die veilig was. Dus hier hebben Minnesota, de enige reden waarom dat ik Minnesota er heb uitgelaten in de vorige slide is omdat natuurlijk gegeven de grote Somalische populatie en de affiniteit met Gaza en dergelijke meer,
mm-hmm.
Dat daar zou kunnen dat die grotere moslimpopulatie nu gewoon thuis blijft. Maar daar hebben we het in de vorige podcast over gehad. Ja.
Ik denk, de manier waarop je nu naar die map moet kijken is, alles wat niet donkerblauw of donkerrood is, is enkel in play, is enkel een mogelijke overwinning voor de andere partij. Dus bijvoorbeeld Minnesota. In welk scenario zou een republikein daar winnen? Of omgekeerd, ik kijk nu even, in welk scenario zou een democraat winnen in Iowa bijvoorbeeld, er net onder? Dat is als we over een landslide election spreken. Als het echt scenario's zijn, zoals ja, misschien het meest dichtstbijzijnde wat we hebben 2008, was Obama 2008. En daarvoor moeten we al naar de vorige eeuw gaan.
Ja.
Reagan bijvoorbeeld, dat was de laatste echt grote landslide election. Dan zijn dat staten die in play zouden kunnen komen. Dan zijn dat staten die wel eens van kolom zouden kunnen wissen. Maar de echte swing states waar we het vandaag nog niet weten wie gaat winnen, en dat kan nog enorm... kantelen de komende maanden, dat zijn die beige staten. En dat zijn er uiteindelijk maar een zestal. Die zes staten, dat zijn de echte staten waar ook heel veel campagne gevoerd gaat worden en de staten die de verkiezing zullen beslissen, zullen beslechten.
Opmerkelijk hier is ook dat North Carolina ook al bij de Republikeinen is ingedeeld. Mm-hmm. Wat in principe wel een verrassing zou zijn. Hè. Trump staat nu, we zullen straks nog even de pijlen bekijken, staat nu maar plus 4,4, dus misschien mag die ook wel... Ik vermoed dat die wel terug grijs zal worden of beige zal worden. Maar het lijkt er toch op dat Trump het redelijk goed zal doen in die staat. En dat, dat die staat in feite wel veilig wordt. Dus met andere woorden, zes of zeven... zes, zeven
misschien
staten.
Als je nu kijkt naar die balk bovenaan...
Ja.
Echt staten die 100% zeker zijn democraat, 191... En bij de Republikeinen is het allemaal 121.
Ja, dat is omdat dat zijn meer staten, maar die zijn, dat is zoals wat Rowan daarnet gezegd
heeft. Die grotere bevolking, maar grotere eigenlijk bevolking. Hebben de Democraten dan toch een echt een stevige basis. Hm.
Ja, hoewel ik denk dat we... Ik denk de kleur, dus de tint rood en de tint blauw er net boven,
mm-hmm.
die mogen we wel zien als... vrij zeker. Waarmee ik wil zeggen, dat klopt. Anderzijds, er is geen republikeinse strategist die zich vandaag zorgen maakt om Texas, bijvoorbeeld. En er zullen er maar weinig zijn aan democratische zijde die zich bijvoorbeeld zorgen maken om New Mexico, daar links beneden. Ja. Dus ja, dat klopt. Dat zijn zaken die, of staten liever, die in theorie en misschien ooit van kolom zullen wisselen, maar dat zal nog niet voor dit jaar zijn en wellicht ook niet voor volgende keer. Nee. Dus het is correct om het zo af te beelden. Anderzijds, alles wat niet bij die lichtste tint rood en die meest lichte tint blauw valt, die 17 en respectievelijk 5 kiesmannen, is veilig.
Ja, en het is voornamelijk te maken met het feit dat Californië gewoon gigantisch...
Californië zijn 54, is zeer groot.
Dat zijn bijna ook allemaal staten, dus de hoek, de winner takes it all.
Winner takes it all, buiten in die twee, zoals we gezegd hebben, in Nebraska en ook in Maine.
Ja.
Daar niet, maar voor de rest is winner takes it all.
Dus je hebt de meeste stem, alle kiesmannen zijn voor u.
Ja.
Oké.
Dat verklaart trouwens ook een beetje, die kaart die je nu ziet, waarom dat het voor Republikeinen net iets gemakkelijker is om toch president te worden en tezelfde tijd ook de popular vote te verliezen, hè, dus met minder stemmen. En dat heeft onder andere te maken met die opdeling daar in zeer republikeinse, respectievelijk zeer democratische staten. Je hebt er minder. Je hebt staten, meer staten aan de republikeinse zijde die eigenlijk, ja, waar redelijk wat democraten wonen en stemmen. Maar net niet genoeg. Het maakt niet uit in een winner-takes-all systeem of je wint met 80% van de stemmen of 50,1. Wel, er zijn meer van die tweede soort staten aan republikeinse zijde dan aan democratische, behalve dat we dan niet spreken over 50,1, maar dat we dan bijvoorbeeld spreken over 55 of 60. Een goed voorbeeld zijn misschien de twee, ja, de grote cowboystaat, Texas, die wordt geassocieerd met de Republikeinen, en Californië aan democratische zijde. Wel, er wordt wel eens gezegd, Texas is een republikeinse, de grootste republikeinse staat, Californië de grootste democratische. Dat klopt, maar Californië is veel democratischer dan dat Texas republikeins is. Mm-hmm. En dat is een van die voorbeelden. Bijvoorbeeld in 2016 heeft Trump die staat maar met een goede 4% gewonnen van Hillary Clinton. Maar in een winner-takes-all systeem maakt niet uit. Terwijl Californië was 65% Clinton. Dus dat is een andere grootorde.
Ik ga naar de volgende kaart.
Ja.
Dus, maximum voor de democraten.
Ja, maximum democraten. Dus wat kunnen democraten maximum halen? Dan komen we op 319 kiesmannen.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat ze Nevada, Arizona pakken in het westen. En ja,
die
swing, de hele
die swing states zijn allemaal blauw geworden.
Ja, en dus North Carolina, Georgia ook. Dus het is allemaal blauw geworden. Dus dat is de maximum kaart voor de democraten.
En de maximum kaart is voor de republikein?
De maximum kaart voor de republikein is 323.
Ja.
323, dus dat is met andere woorden, ze winnen Nebraska 2. En dan verder de hele Rust Belt, onder andere Minnesota erin. Ook. En dan Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina, Pennsylvania. Dus dat wordt allemaal gewonnen.
Mm-hmm.
Dus dat is de maximumkaart. En dan heb ik nog
vandaag,
een beetje vandaag.
Heb je die kaart gedoet?
Ja, dus waar zitten we vandaag? Vandaag
zitten we dicht bij dat maximum voor Republikeinen.
Zitten we dicht bij dat maximum voor de Republikeinen. 212.
Kiesmannen.
Ja, dus daar zitten we vandaag. Dit is een beetje, als je vandaag de peilingen zou geloven, hè, dus als die vandaag de waarheid blijken te zijn, dan komen we hierop uit. En dan zien we dat, dat Trump in al die swing states overal aan de leiding staat.
Oké, en met grote verschillen?
Well,
daar zijn grote verschillen tussen de staten.
Oké.
Georgia en Arizona.
Zo kan je het ook zien natuurlijk.
Zeker Georgia, dat is een groot verschil. Dat is een staat, zijn staten die vorige keer sinds Bill Clinton voor de eerste keer naar de Democraten zijn gegaan. Arizona in het zuidwesten, Georgia in het zuidoosten daar. Er wordt verwacht dat die wel vrij eenvoudig terug in de kolom van Trump zullen vallen.
Mm-hmm.
Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, de voormalige blauwe muur van Hillary Clinton die dan in 2016 rood werd, opnieuw blauw werd in 2020. Daar is het een kwestie van, zal ik het misschien het woord aan David geven, maar 1 of 2 procentpunten, zoiets.
Ja, Wisconsin, Pennsylvania, dus in Pennsylvania gaat over plus 0,2 voor Trump. En Wisconsin plus 0,8. Dus,
dus echt
heel nipt. Hè? Ja. Dus allemaal heel nipt. En dan, ik heb ook, de mensen gaan het misschien zien, maar dus ik heb ook Arizona en Georgia in een iets rozer kleurtje gestoken. Dus omdat daar de Trump voorligt met meer dan 5% punten.
Hmm.
En in die andere is het allemaal veel nipter. Hè. Dus zijn ook North Carolina 4 en dan Michigan ook 3,5. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel de indruk de afgelopen week, Rowan, verbeter me als ik fout, dat Joe Biden een klein beetje wel verbeterd is. Zijn peilingen zijn iets verbeterd.
Mm-hmm.
Dat is ook zo. Hè.
Dat is natuurlijk nog lang. Hè?
Dat is ook zo, het is nog lang. Wat zeker ook niet onbelangrijk is, is dat Trump ook opnieuw in 2020, zeker nationaal, maar ook in een aantal deelstaten, onderpeild werd. Dus bijvoorbeeld, het nationale cijfer is nu het enige dat ik van buiten ken, maar daar stond Biden aan de leiding met in de laatste peilingen 6 of 7%, en uiteindelijk heeft hij met 2 of 3% gewonnen. Als, en dat is natuurlijk altijd een grote onbekende, maar als we ongeveer die foutenmarge, die fout inrekenen in de peilingen vandaag, we kunnen die zelfs halveren als we nog genereus willen zijn voor Biden, dan is het toch eigenlijk wel een ander beeld. Dan zijn staten als Georgia bijvoorbeeld eigenlijk geen swing state meer vandaag de dag volgens de peiling. Het is er één omdat Biden ze vorige keer heeft gewonnen. Je kan ze moeilijk geen swing state noemen, nadat hij net geswongen heeft of geswingd heeft. Maar als we die foutenmarge beginnen inrekenen, ja, dan zeker die zuidelijke swing states zouden eigenlijk wel in de zak van Trump moeten zitten. Ja. Ik denk daarom dat het opnieuw... Nevada zal een specialeke zijn, daar in het uiterste westen, of net naast California liever. Mm-hmm. En dan opnieuw, ja, Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, waar de, zelfs met die fout ingerekend, de peilingen vaak nog steeds in de foutenmarge van die peiling van zitten. Dus ik, allee, mijn visie daarop is dat er eigenlijk vier echte swing states zullen zijn. En met swing states bedoel ik dan vier, waar dat echt volgens mij het resultaat op 1% of ja, misschien maximaal 2% blijft.
Tot
en dat is wat mij betreft Nevada daar in het westen. En dan, zoals ik zei, Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. En als je die vier samen neemt, dan heb je een overwinningsmarge. En wie dat die vier dan wint, wordt ook president.
Ja. Dat zijn er 25.
Ja, dus als je die drie, dan kom je op 44 uit. Ja. Hè? Dus dan ben je er. 44 kiesmannen. Dus 44 kiesmannen, dan ben je er. Hè? Dus, en ook heel belangrijk, en ook deze twee. Hè? Dus Trump heeft niet genoeg met enkel deze twee te winnen. Hè? Dus hij moet er wel één van die drie, zou hij toch moeten winnen.
Ik ging zeggen, als je dat zo een beetje bekijkt, zou je zeggen, de race is gelopen, maar eigenlijk niet.
Nee, de race is niet gelopen.
Nee, want zeker, ik zeg die drie daarboven, hè, de wie, mi en pa op de kaart, dat, die zouden evengoed lichtblauw gekleurd kunnen zijn vandaag de dag. Dat is echt, alleen zoals David zei, 0,2, 0,8. Ja. Dat is nu om de mensen een idee te geven. En dat is ook wel fair om het zo af te beelden, want het is ook wel meestal zo geweest de laatste weken. Hè. Trump heeft daar altijd een voordeel gehad door de laatste weken. Dat voordeel is nu zo klein geworden dat je ze inderdaad bij je zou kunnen nemen. Maar Trump heeft daar de laatste weken in de peilingen ook echt wel een voordeel, een duidelijk voordeel gehad. Maar ja, opnieuw, het zal die blauwe muur, die ondertussen een soort van paarse muur geworden is, zijn die de verkiezing bepaalt, aangevuld door een staat dan als Nevada, daar in het westen, of een staat misschien ook nog als Arizona, daar in het uiterste zuidwesten, aan de grens. Een grensstaat trouwens, ook altijd gevaarlijk voor democraten, die vorige keer wonnen, en nu natuurlijk een grote migratiecrisis moeten verwerken.
Ja, ja. En dus deze twee staten, Nevada en Arizona, zeer belangrijk. Waarom? Trump heeft die beide verloren in 2020. Hij heeft Nevada ook verloren in 2016. Nevada heeft ondertussen een republikeinse gouverneur sinds vorige keer. En in beide races, beide zaken, zijn er twee senaatsraces. Dus ook. Dus,
tegelijkertijd met
de verkiezing. Dus dat zal zeer, zeer, zeer spannend zijn. Er zal heel veel mensen zijn. Er zal zwaar campagne gevoerd worden. Maar wat in feite nu... Nu meetrekken, hè, dat is dat dus die drie, Trump heeft aan één van die drie genoeg. Hè? Dus Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Hè? Dus Trump heeft aan één van die drie genoeg, terwijl dat wel moet gezegd worden, Biden heeft ze alle drie nodig.
Ja.
Okay. Biden heeft ze alle drie nodig om te winnen. Als hij er één verliest, dan is hij in feite weg.
Ja.
En zelfs als hij ze wint, hè, dan heeft Trump ook nog altijd een kansje in het tweede district van Nebraska, waardoor dat we op 2,69 zouden komen. En dat is kan. Natuurlijk perfect.
Vorige keer heb ik daar een stukje over geschreven, wat als niemand wint voor doorbraak. Ja. En dat is dat 2,69 scenario. Ja. En je denkt, wat is de kans, denk je dan?
Ja, inderdaad,
eigenlijk is die wel groot. Allee, groot bedoel ik,
die is
een stuk groter dan onbestaande.
Maar wat dan?
Dan gaat de verkiezing voor president in ieder geval gaat naar het Huis van Afgevaardigden. Die van vicepresident...
Naar het congres.
Ik dacht, de president wordt door het Huis van Afgevaardigden besloten. De Senaat kiest de vicepresident, dacht ik, op die manier. Maar dus inderdaad naar het congres. Het parlement gaat daarover beslissen. Dus
elke staat, belangrijk is, elke staat heeft één stem.
Ja, ook juist.
Elke stem heeft één stem. Dus niet gewoon de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.
Het Huis van Afgevaardigden, daar hebben de Republikeinen een meerderheid.
Daar hebben die nu een meerderheid met twee stemmen. Maar dus dat is geen... Dus dan winnen ze heel nipt. Hè? Dus, maar hè, stel nu dat er vijf anti-Trumpers zijn die zeggen van nooit Trump. Die dan zeggen van ik ga... Nee, maar dat is het niet. Het is één per staat. En dan moet je gewoon optellen natuurlijk.
Ja.
En dan tel je gewoon de staat op en dan zie je dat er veel meer republikeinse staten zijn dan democratische staten zijn. Dus met andere woorden, dat wil zeggen dat
en dezelfde, hetzelfde in de Senaat. Voor de vicepresident, zeg je dan, wordt in de Senaat verkozen. Dus in principe zou...
Iedereen heeft één stem, dus maar één stem.
Dus in principe zou het zelfs kunnen dat er een democraat vicepresident gestemd wordt?
Dat kan. Vandaag de dag is de Senaat democratisch, mm-hmm. is het Huis van Afgewaarden republikeins. Nu moet ik enkel eens nadenken. Want
maar krijgt een nieuwe Senaat. Hè? Je krijgt een, senaat, een nieuwe Senaat. Daar is
krijgt ook een heel nieuw Huis van Afgewaardigden.
Ja.
Dus we weten eigenlijk niet op voorhand wat er daar zal gebeuren. Maar inderdaad, dan gaan we van het grote feest van de democratie van heel het Westen, de Amerikaanse presidentsverkiezing, wordt dan vervangen door een getrapte, indirecte verkiezing door andere politici die dan eigenlijk iemand zullen aanduiden.
Die president wordt.
Die president wordt.
Mag ik nu een opmerking maken? Wie heeft in godsnaam bedacht om te zorgen dat dat gelijk kan eindigen?
Dat zijn de grote genieën van hun tijd.
Je zorgt toen toch dat zoiets bedacht niet kan?
Nee, het is zo. Nee, bedoel, en de Founding Fathers hebben daar heel snel mee. Het is al in de derde verkiezing voor president van de Verenigde Staten heeft het heel lang geduurd, heeft het maanden geduurd, alvorens men de president, het ging toen tussen Jefferson en Adams, mm-hmm. Dus heeft het heel lang geduurd vooraleer men, Aaron Burr, Adams had verloren, dus maar het ging tussen Jefferson en Burr, omdat mensen stemden zowel voor president, vice-president, en die hadden evenveel stemmen.
Okay. Ja.
En dus uiteindelijk heeft de aardvijand van Jefferson dan voor, dat is meneer heer Hamilton, heeft dan voor Jefferson gekozen. En dus is Jefferson president geworden. Dus al van in het begin heeft men dat direct gezien dat snel fout liep. Maar dat gezegd zijnde, de Founding Fathers hebben ook altijd gezegd dat democratie en dat de republiek die zij hebben opgericht, dat niet de bedoeling was dat het allemaal heel makkelijk ging werken.
Okay.
Dat er allemaal vlotjes ging beslist worden. Nee, dat was niet de bedoeling.
Oké, dus af en toe een weerhaaltje.
Als je wil zien hoe het vlot gaat, dan moet je maar kijken naar... In Rusland gaat het heel vlot. In China gaat het heel vlot. Dus
ja, dan moeten ze op voorhand vergaderingen beleggen om te zien met hoeveel procent je kan winnen.
Okay. Democratie is woelig.
Ook handig. Goed. Hoe moeten ze, als ik dat allemaal bekijk, Trump nog uit het Witte Huis houden, door hem te vervolgen langs van alle kanten, zoals ze proberen?
Dat proberen ze in ieder geval. Hè. Ik denk, voordat de opnames begonnen, zei ik ook nog eens tegen u, Pieter, dat er zaken zijn als en een juridisch, strikt gezien, correcte vervolging,
mm-hmm.
en een politieke vervolging. Ja. En dat blijft zo. Ik denk, wat er vandaag bijvoorbeeld gebeurt met die civil fraud case, die burgerlijke rechtszaak, die dan een soort van sui generis pseudo-misdrijf wordt gekoppeld, fraude, maar niet echt, mm-hmm. Waarbij Trump zijn activa zou overgewaardeerd hebben in New York.
Mm-hmm.
Dat was de zaak die in het nieuws was, het meeste de laatste week, laten we
zeggen. Met die onvoorstelbare
met die enorm grote borgsom, na interest eigenlijk een $500 million bijna was, die dan ondertussen sterk gereduceerd geweest is.
Mm-hmm.
Maar dat is een typisch voorbeeld van een zaak die niet zou bestaan, moest Trump geen presidentskandidaat zijn. En niet enkel een presidentskandidaat zijn, ook nog eens de favoriet zijn binnen de Republikeinse Partij, die voor verkiezingen is nu gedaan, en intussen ook bij de algemene verkiezing. Want wat daar gebeurt, dat is zo'n bizar gegeven, dat eigenlijk Trump vervolgd wordt voor het feit dat hij, toen hij voor leningen appliqueerde, zijn activa, zijn onderpand eigenlijk, overgewaardeerd had, maar hij heeft al die leningen terugbetaald. Dus eigenlijk, er zijn geen slachtoffers, er is geen schade. En toch moet die man, wordt hij eigenlijk kaal gepluimd door de staat van New York. Ja. Wat trouwens ook een impact heeft, niet enkel op Trump, maar als je een ondernemer bent in New York en je rijdt tegen de verkeerde politieke kar, het is misschien ook niet, geen slecht idee om dan bijvoorbeeld ook eens van New York te gaan kijken hoe het in Florida of Texas zit. En dat gaan geen tienduizenden mensen zijn die op die reden vertrekken. Maar natuurlijk, dat politiek klimaat, dat dan volledig samenweeft, mm-hmm. met het ondernemersklimaat en die vermenging tussen zaken en politiek. Ja, die Trump-zaak met die civil fraud case, dat is een excellent voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Hè. Ja, het gaat verder dan Trump.
Een ander voorbeeld van zo'n heel rare zaak is dan in Georgia, waar jullie het hier de eerste keer over gehad hebben en wat ondertussen ook in de door de mainstream media is opgepikt met, ja, met die heel dag-allemaal-zaak, heb je het genoemd?
Ja, ik heb een beetje dag-allemaal genoemd. Hè. Dus wij waren inderdaad de eerste. Dus
met die aanklager?
Een lang verhaal kort. Een aanklager benoemd, een speciale aanklager om de zaak Trump en Kornuiten. En wat zijn er? Een achttiental, denk ik. Met 18 worden ze aangeklaagd. Mm-hmm. Om verkiezingen te vervalsen, verkiezingsbeïnvloeding. Hè. Dus daar gaat het toe. Dus mevrouw is de aanklager, mevrouw Fannie Willis, die heeft een vriendje, benoemt dat vriendje als speciale aanklager, dus zo'n consultant, die zaak moet onderzoeken. Hè. Ze betaalt hem meer, gaat met hem op vakantie dan de rest. Ze gaat met hem op vakantie, naar de Caraïben en dergelijke meer. Oh, en, dus, en men is daar achtergekomen en men is er dus. De zaak die Trump en zijn gevolg hebben gemaakt, is dat de aanklager profiteert van het feit dat deze zaak bestaat. Zij heeft een financieel voordeel bij deze zaak.
Oké.
Okay. Dus er waren enkele procesdagen daarover. En dus die rechter heeft uiteindelijk is met een Salomons oordeel gekomen. Hij heeft gezegd, mevrouw Willis mag blijven, maar haar vriendje moet ontslaan worden. Dus dat is min of meer zijn zaak. De rechter durfde niet bijten, want in feite, ik heb ook de getuigenis. Er waren ook getuigenissen die zeiden, ze zijn al langer samen dan voor de zaak. De rechter heeft niet echt de openbare aanklager van Fulton County, mevrouw Willis, dus heeft die niet willen buitenzetten. Hij heeft dat niet echt gedurfd. Het is ook een democratisch district. De rechter kreeg op het laatste moment kreeg je nog twee tegenkandidaten. Een democraat en één
De rechter moest opnieuw verkozen worden.
En de rechter moet opnieuw verkozen worden in november.
Ja.
Dus hij durfde niet te bijten. Maar heeft wel gezegd dat wat mevrouw Willis heeft niet gezegd dat ze gelogen heeft, maar heeft wel gezegd dat ze minstens leugenachtige verklaring heeft afgelegd. Dus met andere woorden, hij heeft nu toegestaan dat de beroep er wordt beroep aangekondigd, dus men gaat in beroep. En dus het zou toch nog kunnen dat de aanklager, mevrouw Willis, uiteindelijk van de zaak wordt verwijderd.
Mag ik daar een kanttekening bij maken over rechters die een bepaalde uitspraak doen, omdat ze dan al dan niet zouden verkozen worden? Ja. Is de onafhankelijkheid van de rechtspraak daar dan wel heel 100% gewaarborgd?
Nee, anderzijds, dat impliceert ook dat onafhankelijkheid het enige en het absolute doel moet zijn van rechtspraak en rechters. Er is iets waar wij van uitgaan. Mm-hmm. Rechters moeten volledig buiten het politieke...
Justitia heeft daar blinddoek op.
Moeten volledig buiten het politieke proces staan, wat ook betekent dat rechters geen rekenschap moeten afleggen. En dat zijn dus twee kanten van dezelfde munt natuurlijk. In de Verenigde Staten, dat is afhankelijk van staat tot staat, zeker wat de deelstatelijke rechtspraak betreft, de federale rechters die worden benoemd. In sommige staten worden ze ook benoemd voor de deelstatelijke rechtspraak dan. Dat is ook een systeem dat wij hier niet kennen. Hier worden alle rechters federaal benoemd. Sommige deelstaten verkiezen hun deelstatelijke rechters voor de deelstatelijke rechtspraak.
Mm-hmm.
En ja, er zijn een aantal voordelen aan verbonden, in de zin van dat je... kijk, die notie dat er zoiets bestaat als de wet en het recht is natuurlijk niet juist. Hè. Er is interpretatie van wetten en interpretatie van wat recht moet zijn. En door verkiezingen te organiseren voor rechters, kan je natuurlijk het volk inspraak geven in wat die filosofie op recht zou moeten zijn. Nu, dat is de theorie. Dat klinkt heel mooi. Je kan daar mooie doctoraten over schrijven, die zullen ongetwijfeld geschreven zijn. Anderzijds kan je de vraag stellen, in welke mate is het volk, wanneer zijn verkiezingen, deelneemt aan verkiezingen liever, bezig met juridische en grondwettelijke filosofieën en ideologieën, en hoeveel is hij bezig met, ik vind dat die rechter mijn neef of mijn vriend of mijn buur verkeerd beoordeeld heeft. Dat is natuurlijk een heel andere vraag, dat heeft bijzonder weinig te maken met filosofie op recht, dat heeft veel te maken met persoonlijk belang bij de juiste rechters en de juiste rechtspraak. Ja. En de waarheid zit wellicht ergens tussen de twee. Hè. Voor sommige mensen gaat het vooral het eerst zijn, andere mensen het andere. En daardoor, wij hebben gekozen in België, in de meeste Europese landen, om rechters niet te verkiezen. In de Verenigde Staten zijn dat ook de meeste plaatsen, denk ik, waar ze niet verkozen worden. In andere plaatsen hebben ze gekozen, wij gaan onze mensen ook inspraak geven op de manier waarop een rechter conflicten tussen henzelf moet beslechten.
Ja.
Dat is een keuze.
De vraag is natuurlijk ook, als je in een andere benoemingsprocedure zit, en dat is dan het andere argument natuurlijk, of dat je dan wel tot neutrale rechters komt natuurlijk. Hmm. En wat is een neutrale rechter? Dus het is allemaal... Ja. Ik denk dat het feiten wel goed is dat iedereen min of meer zijn eigen systeem bepaalt en kijkt wat werkt. Hè.
Ja.
Het is ook een experiment. Maar ook de openbare aanklagers. Hè. Openbare aanklagers zien we ook. En daar moet ik nu wel zeggen, de afgelopen jaren hebben we nu toch wel gezien dat er enkele democratische aanklagers zijn. We hebben mevrouw Letitia James. Dat is de vrouw die nu achter Trump en de grote schadevergoeding zit. We hebben mevrouw Willis in Georgia. Dat zijn toch twee mensen, en ook Alvin Bragg, waar straks, daar is dan de Hush Money case, mm-hmm. Waar ik straks nog iets over ga zeggen. Dus dat zijn toch wel drie openbare aanklagers die alle drie op campagne gegaan zijn met de belofte, we gaan Trump pakken.
Okay.
En dat is toch wel zeer opmerkelijk, dat je echt aanklagers hebt die er een politieke zaak van maken en die zeggen van kijk, als u mij verkiest, ga ik die welbepaalde persoon aanklagen. En ik denk dat je daar wel met een probleem zit en dat je daar in feite een beetje de doos van Pandora open doet.
Oké. Okay. Een bijzonder aspect van de Verenigde Staten en Verenigde Staten politiek, vind ik eigenlijk. Mm-hmm. De zaak die je daar noemde, ik denk dat die meer bekend is onder de naam van Stormy Daniels.
Stormy Daniels zaak. Dus dat is de eerste criminele aanklacht tegen Trump in New York.
Waarover gaat het eigenlijk?
Trump heeft $130,000 betaald aan mevrouw Daniels. Mevrouw Daniels beschuldigde Trump van een seksuele affaire te hebben tijdens zijn huwelijk met Melania. En dat met haar was. Zij heeft een non-disclosure agreement, dus een geheimhoudingsdocument getekend.
Okay.
We weten dat het op de parking gebeurde van een porno-set in Nevada.
Zo geheim is het allemaal.
Maar zij is beginnen vertellen. Maar omwille van het feit dat tijdens de campagne gebeurde.
Mm-hmm.
En Trump heeft dat met zakelijke middelen betaald, uit de Trump Organization. Omdat dat gebeurde tijdens de campagne, is meneer Alvin Bragg, de aanklager, heeft daar een allemaal legale theorieën van gemaakt, om te zeggen van kijk, dat is een felony en geen... misdemeanor. Een misdemeanor is een
graad van misdaad.
Een graad van misdaad.
Ja.
Dus misdemeanors komen niet voor, rechter, maar felonies wel. Dus hij heeft gezegd, het is een felony. Dus, met andere woorden, ik ga hem wel aanklagen. Twee andere aanklagers hadden hier al, federale aanklagers hadden er al naar gekeken, hebben gezegd, hier is niks te zien, hier kunnen wij niks mee. En meneer Bragg, die belooft dat tijdens zijn campagne van ik ga Trump
alweer
pakken, heeft de daad bij het woord gevoegd en heeft zich heeft hem aangeklaagd. En dat begint op 15 april. Herinner u ook, iedereen zei, we hebben ook de podcast, zo ongeveer een jaar geleden, iedereen was verrast. En dan heb ik het ook over de mensen die juridisch advies geven op CNN en dergelijke meer, over de ondraaglijke lichtheid van die zaak. Dus we zullen zien.
Maar wat is er eigenlijk? Wat kan er eigenlijk strafbaar zijn aan het feit? Ik bedoel, hij heeft die vrouw zwijggeld betaald?
Hij heeft dat geld niet aangegeven als campagnegeld.
Ja.
Dat is een beschuldiging. Okay. Maar hij kan bijvoorbeeld ook nog andere redenen gehad hebben dan... ik ben kandidaat voor het presidentschap. Ik wil dit niet in de openbaarheid, want dit is slecht voor mijn presidentschap. Kon ook zijn gezin zijn, bijvoorbeeld.
Het is wat David daarnet zegt van een juridisch hoogstandje of een trucje. Klopt ook echt wel. Eigenlijk, wat is er heel concreet in 30 seconden? Als je met je boekhouding foefelt in New York, en door bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, met bedrijfsmiddelen pornosterren af te betalen, ik zeg zomaar iets, en je geeft dat niet, dat is een misdemeanor, je kan dat niet doen. En misdemeanors verjaren na een x-aantal jaren.
Okay.
En dat was verjaard, dus kon niet gevat worden. Maar, als je, en dat is de wet in New York, als je zo'n misdemeanor, zo gefoefeld met je boekhouding, kunt koppelen aan een federaal misdrijf, dan wordt die misdemeanor een felony, en een felony verjaart veel later.
Okay.
Dus wat heeft hij gedaan, Alvin Bragg? Hij heeft gezegd van, kijk, wij gaan die boekhouding, dat boekhoudmisdrijf, want dat is het in essentie, koppelen aan een federaal misdrijf van het ontwijken van kieswetgeving, en dan vooral kiesfinancieringswetgeving, de financieringswet rond verkiezingen. En op die manier maken wij van ons boekhoudmisdrijf, wat een misdemeanor is, we doen daar een strikje rond, we maken daarvan een felony, en op die manier gaan we Trump vervolgen voor een deelstatelijke rechtbank in New York. En wat David zegt, als ze zelfs op CNN zich er niet van kunnen overtuigen dat dit een goede zaak is, dan weet je dat de zaak niet goed is. En als, we hadden het daarnet over rechterverkiezingen. Wel, rechterverkiezingen zijn nog relatief zeldzaam. Procureurs, dus wat bij ons de procureur des konings zou zijn en zijn substituten, die worden bijna altijd verkozen in de Verenigde Staten. Dus dat is echt een super democratisch gebeuren. Klinkt misschien goed, maar ja, dan krijg je dus inderdaad procureurs die gewoon campagne voeren, geld inzamelen op basis van ik ga geen misdrijf zoeken, ik ga iemand in een bak zwieren en ik zal er wel een misdrijf voor vinden wanneer de tijd daar is. Maar verkies mij vooral eerst.
Ja. Maar goed, als de zaak licht is, gaat Trump daarmee wegraken?
Daar ben ik niet 100% zeker. Zeker niet in eerste aanleg. Zeker niet in eerste aanleg. Tweede aanleg. Ik denk dat het in beroep beter zou kunnen zijn. Maar in de eerste aanleg. Het is ook Trump. Het gaat over een jury. We zitten in New York. We zitten in Manhattan. Dus ik ben niet zeker dat Trump niet veroordeeld gaat worden.
Het argument is al gemaakt geweest. En, ongetwijfeld door zijn advocaten, maar ook in publiek, op shows en zo. Dat voor iemand als Trump, omwille van niet enkel hoe waanzinnig bekend hij is, maar ook hoe waanzinnig polariserend hij is. Mensen vinden hem fantastisch omwille van de persoon die hij is. En heel wat mensen vinden hem verschrikkelijk. Dat het bijna onmogelijk is voor iemand als Donald Trump om nog een eerlijk proces, een eerlijke volksjury te krijgen. Omdat, ja, wat doe je als advocaat en je verdedigt een beklaagde of een beschuldigde tijdens een proces, tijdens een assiseproces bijvoorbeeld. Je gaat proberen de juryleden zo samen te stellen dat ze min of meer aannemelijk zijn of dat ze min of meer openstaan tegenover uw cliënt. En dan de procureur gaat het omgekeerd doen. En idealiter zit daar een soort van afspiegeling van de samenleving vervolgens en niemand is te biased ten opzichte van uw cliënt in geen een van beide richtingen. Ja, dat, ik weet niet wie er vandaag nog geen opinie heeft over Donald Trump. En ik weet vooral niet wie er een opinie heeft die bovendien nog eens zeer gepassioneerd is. Zeer passioneel. Hè. Mensen haten hem. Mensen houden van hem. In New York zal dat wellicht haten zijn. Hoewel hij van New York is. Dus ja, welke jury daar en zelfs welke rechter daar, dat is ook wat we zien met die andere zaak. Welke rechter, welke jury kan daar nog een oordeel vellen dat niet gekleurd is door de man en de politicus zelf? Ik weet het niet.
Ik hoor Supreme Court.
Oké, dus zo lang gaan we het nog trekken. Baltimore. De Verenigde Staten zijn in het nieuws geweest met een schip die tegen een brug is gevaren. Is dat een groot probleem? Jullie kennen de Verenigde Staten beter dan ik.
Het is een. Over de Interstate 695, wat een soort van de ring is rond Baltimore. Het is.
En die is nu afgesloten.
Die is nu afgesloten, dus die zal een tijdje afgesloten zijn.
Waarschijnlijk.
Dat is om te beginnen voor het verkeer in en om Baltimore zeer vervelend.
Wiens probleem is dat? Is dat de stad Baltimore?
Nee, het is een federale... Het is
een gewest maar, weg,
het is een autostrade. Ja. Dus het is een deel van de autostrade. Dus in feite een beetje de ring rond Antwerpen, zoiets. Moet je je voorstellen. Het is in feite, had de Lange Wapper gebouwd geweest, die ingestort, dan meer of meer moet je het mee vergelijken. Dus het probleem is, de haven van Baltimore wordt daardoor niet toegankelijk. Dit is een zeer grote testcase, sowieso voor de regering Biden en voornamelijk voor zijn transportsecretaris, of minister van transport, moet ik zeggen, de heer Buttigieg.
Pete
Buttigieg. Ja. Voor hem zal dat is dat een belangrijk ding, want je moet oplossen dat die haven terug toegankelijk wordt. En dan moet die autostrade nog opnieuw gebouwd worden. Die autostrade is relatief belangrijk, omdat dat ligt allemaal een beetje in de routes tussen Washington D.C. en New York. En Washington D.C. en Philadelphia.
Aan deze kant
ligt hier ongeveer. Dus
Met andere gewoon woorden, helemaal zo naar beneden.
Ja, dus met andere woorden, voor de mensen die van New York, hè, dus hier heb, naar Washington willen rijden, is dat toch, het Baltimore is toch een knooppunt. Dus toch niet onbelangrijk. En Pennsylvania ligt daar in de buurt, dus voor Pennsylvania ook zeer belangrijk. En als we daarnet gezegd hebben van...
Ook ja, economisch kijk, belangrijk dan.
Ook economisch belangrijk. En ook ja, de thuisstaat van de heer Joe Biden, Delaware, ligt daar ook in de buurt.
Okay,
dus met andere woorden, ja, daar zal nauw op toegezien worden. En ik denk ook, mag toch niet onderschatten, Trump heeft het imago van een bouwer te zijn. Hè? Dus ik denk dat de Biden-regering één, korte termijn, die haven moet kunnen vlot krijgen. En twee, moet tonen dat ze dingen kunnen realiseren en dus die brug opnieuw bouwen. Dus
het is wel, ik heb begrepen, een redelijk lange brug.
Het is een redelijk lange brug en die ging op 20 seconden.
Ja, ik heb de
beelden 20 gezien, seconden lag die in de rivier.
Hebben ze nog waanzinnig veel geluk gehad, als we het zo mogen noemen, dat het om 1:30 s'nachts gebeurd is. Dat het een kwestie van tientallen en geen honderden.
En dat ze het verkeer auto's nog hebben kunnen stillen.
En men heeft nog delen van het verkeer kunnen stillen.
Dat is wel echt, ja.
Voor zo'n groot ongeluk zijn er nog heel veel dingen juist gelopen om het ongeluk zo klein mogelijk te houden. Natuurlijk, daar zullen die mensen die in het water liggen weinig aan hebben. Ook niet onbelangrijk, omdat dat ook een beetje een testcase is weer voor het vertrouwen in de overheid.
Mm-hmm.
En wat we zagen, zeker online, sommige mensen zeggen, online dat is niet de echte wereld. Dat is natuurlijk niet waar. Online is deel van de echte wereld. Dat zijn echte mensen die online zijn. Dat is deel van de echte wereld. Dat er onmiddellijk, omdat de regering Biden en de lokale democratische overheden, maar wat dan is zo belangrijk is, dat weet ik niet, zeiden, nee, er is geen conspiracy theories. Het is geen terreurdaad. Het is gewoon een brug naar een boot...
Tegengevaren.
Controle verloren, boot tegengevaren, brug kapot, dat is alles.
Mm-hmm.
Onmiddellijk, want we leven in een zeer reactionaire tijd, zie je waanzinnig veel mensen online, en dat zijn dan posts die tienduizenden likes en miljoenen keren gezien worden, van ja, het zal wel zijn, ze zijn weer tegen ons aan het liegen, het zal wel een terreurdaad zijn. En it's a cover-up. En ze willen het ons niet vertellen. En dat is eigenlijk wel bijzonder triest. Want kijk, het is niet omdat de overheid, ook de Amerikaanse, niet altijd de waarheid vertelt, dat ze altijd liegt. Dat zijn niet twee dezelfde dingen. En ik denk dat dat een waarheid is die wel eens vergeten wordt door heel veel mensen aan linkerzijde. Want het is zeker geen uitsluitend rechtsfenomeen. Maar natuurlijk, het feit dat de Amerikaanse media en politiek en bureaucratie zo overwegend links leunen, dat zijn dan de organen die de waarheid, de officiële narratief moeten verkondigen, dat die zo fel links leunen, dat je heel veel mensen aan de rechterzijde hebt die bijna reflexief, reactionair gaan denken en het omgekeerde gaan verkondigen. Want als de regering X zegt, zal het wel Y zijn. Zo'n beetje die filosofie. En je ziet dat opnieuw voor een event waar vandaag de dag geen enkele indicaties, en we nemen op, ik denk dat mijn horloge verkeerd loopt.
Donderdag...
28 maart?
28 maart.
28 ja, maart.
Witte donderdag.
Vandaag de dag geen enkele indicatie dat dat iets met terreur of duistere praktijken te maken heeft. Dat zal, als je dat vandaag zal peilen, zullen we daar een verontrustend hoog percentage dat daar andere ideeën over zal hebben.
Als ik daarover rondlas, wel een verouderde infrastructuur. Mag
ik... Verouderde infrastructuur, ja. De infrastructuur in de Verenigde Staten heeft al tientallen jaren een update nodig. Daar wordt wel iets aan gedaan. Ik heb wel de indruk dat het beter is dan 10 jaar geleden. Maar niet enkel voor de infrastructuur, ook nog eens Baltimore. Heel problematische stad. Dus dat komt er ook nog bij met voor de mensen die The Wire gezien hebben. Baltimore, een stad met heel veel problemen. Problemen, criminaliteit, politieke corruptie.
En nu ook nog eens een kapotte
brug. En
nu
dit ook nog.
Normaal eindigen we met het datacentrum van David Nijskes, maar we zijn ermee begonnen.
Hebben we dat in het begin gedaan? Ik vermoed dat we de volgende keer wel nog, zullen we wel een andere
nog
peiling opsnoren.
Een peiling opdiepen. Goed, dan rest mij alleen nog jullie te bedanken voor de update
bedankt,
uit graag gedaan, uit de Verenigde Staten. En dan bedank ik ook de luisteraars en de kijkers in dit geval om te volgen. Wij zijn er over een drietal weken opnieuw met het laatste nieuws uit de, of de laatste analyses uit de Verenigde Staten. Maar natuurlijk kan u elke dag op doorbraak.be meer vinden en zeker elke maandag het stuk van Roan over de Verenigde Staten. Graag tot een volgende keer. Dag.
Doorbraak.
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 Steeds vaker hoor je over
Doorbraak.
Want
Doorbraak
brengt ander nieuws, anders bekeken. En
Doorbraak
is complexloos Vlaams.
Doorbraak.
U leest en u denkt wat u wil.
Doorbraak.
Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting.
Doorbraak. Doorbreek de bubbel.